Maar omdat hij leeft ben ik niet bang voor morgen, hebben we net gezongen. Omdat ik weet, hij heeft de toekomst. Ja, dan hebben wij inderdaad geen zorgen voor de toekomst. Omdat hij de toekomst in zijn hand heeft. En wij zijn als kinderen Gods in zijn hand, zegt de Bijbel. Hè? Wij zijn degenen waarvan de Heer Jezus zegt dat niemand in staat is om ons uit zijn hand of die van zijn vader te kunnen rukken. En dat is een geweldige zekerheid en troost. En ook wat de toekomst betreft, het gaat allemaal zoals de Heer in zijn heilsplan heeft verwoord en vastgelegd. En we hebben vorige keer gekozen voor wat onderwerpen die over de toekomst spreken. Er is gezegd dat het zouden kunnen hebben over de opname van de gemeente en over de dag des Heren. Dat zijn allemaal toekomende gebeurtenissen. En voor ons is natuurlijk als gelovigen van de gemeente de opname van de gemeente de meest waardevolle toekomst die wij hebben bij de Heren. En daar heb ik eens over nagedacht. Waar staan nou die begrippen, hoewel ze in de Bijbel niet rechtstreeks aan elkaar verbonden zijn. De dag des Heren is feitelijk later dan de opname van de gemeente. Toch vind je in 1 Thessalonicenzen 4, laten we daar maar even de schrift openen, wel de begrippen vrij dicht bij elkaar staan. De 1 Thessalonicenzen 4, dat is eigenlijk het stuk uit de Bijbel wat rechtstreeks ook over de opname van de gemeente spreekt. Daarnaast hebben we nog 1 Korinthe 15, waar we het ongetwijfeld later nog wel over zullen hebben. En dan nog een aantal andere schriftgedeelten die er ook mee verband houden. En ik lees vanavond eerst alleen maar even vers 17. Daar staat, in verband met degenen die in Christus gestorven zijn, die dan eerst zullen opstaan, en daarna vers 17, daarna wij die levend overgebleven zijn. En wij hopen natuurlijk als gelovigen dat we daartoe bij mogen behoren. Maar ja, de meeste gelovigen die behoren tot het lichaam van Christus, de gemeente, die zijn wel ontslapen natuurlijk. Het is in feite maar een kleine groep gelovigen die op het moment dat de Heer komt in leven zal zijn en die niet hoeven te ontslapen. Maar zij zullen dan volgens 1 Korinthe 15 dan veranderd worden. Hè? Net zo goed als degenen die wel ontslapen zijn ook veranderd zullen worden, maar niet meer de dood hebben gesmaakt in die zin dat ze gestorven zijn in Christus. Daarna wij die levend overgebleven zijn zullen tezamen met hen, die dus opgewekt zijn, opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht, en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo vertroost dan elkander met deze woorden. En als je dan doorleest in het volgende hoofdstuk, wat ook wel degelijk natuurlijk in de toekomst nog zijn vervulling krijgt, dan vind je daar wel de dag des Heeren genoemd in vers 2. Maar van de tijden de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijft. Want gij weet zelf een zeer wel dat de dag des Heeren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. En daar heb je dan de term de dag des Heeren. In het Nieuwe Testament komt hij ook een paar keer voor. En hier staat hij dan in relatie tot de toekomst met betrekking tot, ja, vooral het Joodse volk. Want het volgende vers, vers 3, daar staat, want wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Dat wordt gezegd van een groep die hier aangeduid wordt met zij. Wanneer zij zullen zeggen vrede en geen gevaar, het woord betekent eigenlijk zekerheid. Er is dus zonder gevaar, is nu eindelijk zekerheid. Als ze dat dan bewerkstelligd hebben, een soort verbond waar vrede een belangrijk aspect een rol in speelt, dan blijkt dat daar een haastig verderf achter de weg komt.
Mag ik daar een vraag over stellen?
Ja, natuurlijk hoor. Ja.
Als je dat zo vertelt, zeg maar, ik dacht altijd dat de dag des Heren, zeg maar, na,
ja,
de
klopt,
periode
ook
van verdrukking was, of althans die 7 jaar.
Ja,
die laatste week van Daniël. Maar als je dan dit zo leest, dan denk ik van ja, wanneer zij zullen zeggen vrede en veiligheid, Dat doet mij dan weer denken aan de eerste helft van die week.
Dat is helemaal waar. Vers 3 van 1 Thessalonicenzen 5 is een beschrijving van de 70ste jaarweek. Waarbij vrede en geen gevaar de beschrijving is van de eerste helft. Waar het dus relatief gezien voor het Joodse volk in het Midden-Oosten vrede is. Men zal volgens Daniel 9 immers een verbond bekrachtigen, staat er zelfs, voor 1 week, een jaarweek van 7 jaren. En dat is de 70ste jaarweek die wij nog steeds verwachten. Alle anderen zijn al geweest in het verleden. 69 jaarweken zijn verlopen op de dag dat de Heer op de ezel naar Jeruzalem reed. Toen hebben ze niet bekend wat tot hun vrede diende in deze uw dag, zegt de Heer daarbij in Lucas Evangelie. En wat wij nog verwachten, wat de tijd voor in ieder geval het volk Israël betreft, want het was 70 weken bestemd over uw volk, Daniëls volk, en over uw heilige stad, Jeruzalem, en is dus nog een periode van 7 profetische jaren. Die worden hier beschreven in 2 begrippen: vrede zonder gevaar, dus de eerste helft, en de tweede helft heet hier een haastig verderf. En andere schriftplaatsen noemen dat grote verdrukking. Die haastig verderf, grote verdrukking. En dat leidt dus tot de ondergang van de Joodse staat en de ondergang van Jeruzalem. En als dan een overblijfsel de naam des Heren zal aanroepen, dan breekt voor hen de dag des Heren aan. En dat is voor het Joodse volk inderdaad een dag waarop zij verlost worden, als we Joël in gedachten nemen. En voor de heidense volkeren begint dan een periode waarin ze het oordeel God zullen ondergaan, omdat ze opstandig zijn tegen de Heer. En dus de dag des Heren die begint strikt genomen pas aan het eind van de 70ste jaarweek. En dat weten we omdat de dag des Heren zijn aanvang kent met betrekking tot de tekenen in de zon en in de maan en de sterren. Die uitdrukking die staat in Lucas 21. Het is verder omschreven als: de zon zal verduisterd worden, de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen hun glans intrekken, staat in ene schriftplaats. De andere staat: de sterren zelfs op de aarde zullen vallen vanuit de hemel en de krachten der hemelen zullen bewogen worden, zo staat het in Matthäus 24 vers 29. En daar staat bij: en terstond na de verdrukking van die dagen. En dat zijn dus die verdrukkingsdagen over het volk wat in Judea woont. Hè? Want er wordt gezegd dat als dan die in Judea zijn, als ze zien de gruwel der verwoesting, de oprichting van het afgodsbeeld in het midden van de 70ste jaarweek, als ze dat zien, moeten ze het land nog uitvluchten. Dat is het laatste moment dat het nog kan, want als dan zal grote verdrukking wezen, 3,5 jaar lang, een periode die zelfs om de uitverkorenen wil staat erbij verkort wordt. Dat betekent niet dat dagen korter worden, maar dat betekent dat de periode van verdrukking voor de Joodse staat beperkt wordt tot 3 jaar en 6 maanden. Maar dat daarna nog de grote verdrukking in de periode tussen de 70ste week en het geopenbaarde koninkrijk de 1000 jaren komt over de volkerenwereld. En dat heet in Openbaring 7 een grote schare die dan tot geloof komt, en die komen uit de grote verdrukking. Die komen uit alle volkeren vandaan. En hier vind je in vers 3 dus feitelijk een beschrijving van de 70ste jaarweek die uitloopt op de aanvang van de dag des Heren. En dat valt onder de term tijden en gelegenheden, wat er in het heilsplan van God allemaal gaat gebeuren. Dat had de apostel Paulus hen verteld, hoewel ze door anderen toch weer wat in verwarring waren gebracht. Als je de 2e Thessalonicenzenbrief erbij leest, dan staat er dat ze verschrikt waren geworden of bewogen van verstand. En dan zet hij nog een aantal dingen op een rijtje, hè, wat eerst moet plaatsvinden alvorens de dag des Heren plaats kan vinden. Ik moet erbij opmerken dat in 2 Thessalonicenzen 2, daar staat in onze Statenvertaling de dag van Christus, maar dat is niet correct. Er zijn maar weinig handschriften die dat hebben, en de meeste Griekse handschriften hebben dat ook gewoon staan: de dag van de Heer, de dag des Heren. Is gewoon een erkende fout, ook helemaal niet omstreden. En ook theologisch gezien, ik bedoel dus wat de schrift er zelf over zegt, past het natuurlijk niet. Want dat zou betekenen dat gelovigen die bij de toevergadering tot hem horen dan nog die periode zouden moeten meemaken die hier beschreven wordt als afval. en de openbaring van de mens der zonde. Strikt genomen is het zo dat de gemeente de wederhouder is. Ik gooi nu een heleboel begrippen voor jullie voeten natuurlijk. Ik kom daar later wel op terug. Maar dat die wederhouder in het midden is tot het moment dat hij uit het midden wordt weggedaan. En dat is volgens onze stellige overtuiging gewoon een aanduiding voor de opname van de gemeente. En dan pas kan die zoon des verderfs, de mens der wetteloosheid zoals die hier genoemd wordt, de mens der zonde, die kan zich dan openbaren. Niet eerder. Als dan staat er ook achter. Maar nou terugkeren naar 1 Thessalonicenzen 4. Dan hebben we dus toch een aantal begrippen bij elkaar. Er wordt gesproken over de toekomst des Heren in vers 15. Want dit zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Nou, dat zijn die levend overgebleven uit vers 17. Die dan tezamen met degenen die al in Christus gestorven waren, die eerst opgewekt zijn, dan tezamen met de Heer opgenomen worden in de wolken en de Heer tegemoet gaan in de lucht. En hier komt dan eigenlijk die evangelische term vandaan, de opname van de gemeente. Want strikt genomen komt het woord opname hier niet voor, er staat opgenomen worden en het is eigenlijk ook nog een zwakke vertaling. Het Griekse werkwoord wat hier staat, dat is harpazo. En harpazo betekent eigenlijk dat wat weggerukt wordt, met geweld genomen wordt, wat gegrepen wordt. En dat opnemen is eigenlijk maar een zwakke vertaling. En sommigen denken dan zelfs nog aan het opnemen van de Heer Jezus toen hij naar de hemel ging, weet je wel, op de wolken. Daar wordt ook wel het werkwoord opnemen voor gebruikt, maar dat is een totaal ander werkwoord. Dit werkwoord dat heeft in zich dat het met kracht en met snelheid gebeurt. En zoals het gebruikt wordt van wegrukkende wolven. Nou, die komen niet even netjes naartoe en een aaitje over het schaapje heen. Zo, ga je met me mee? Nee, die grijpt hem en sleurt hem mee. Dat gaat met kracht en snelheid gepaard. En zo is het feitelijk dus ook met de opname van de gemeente. Van het ene moment op het andere moment is dat gebeurd. We worden opgenomen, letterlijk weggerukt, dat zou een betere vertaling zijn. In de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. Het is ook zo vertaald in Openbaring 12, waar dan een visioen is van een mannelijke zoon die uit een vrouw voortkomt. En die vrouw wordt bedreigd door de draak. En dat is de duivel, staat in Openbaring 12 vers 9. Maar voordat de duivel dat kind wat uit haar voortkomt kan grijpen, wordt het kind weggerukt tot God en zijn troon. Dus dat is naar de hemel toe, want daar staat de troon. Dus we worden, en daar staat het wel vertaald met wegrukken. En dat is een correcter vertaling dan opgenomen worden. Maar daar is dus wel de term aan ontleend. Opgenomen worden is de opname van de gemeente, zoals dat in evangelisch Nederland gewoonlijk genoemd wordt. Ik moet erbij zeggen dat in de kerkelijke reformatorische wereld dit gedeelte gewoonlijk op de jongste dag van toepassing gebracht wordt. En dat ze dat onderscheid tussen de gemeente en Israël en de andere volkeren helemaal niet kennen. Maar dat ze maar één gemeente kennen vanaf Adam tot aan het eind van de heilsgeschiedenis. En die zullen dit allemaal deel aannemen of meemaken.
En op de jongste dag gebeurt een heleboel.
Wat zeg je?
En op de jongste dag gebeurt een heleboel.
Dat gebeurt een heleboel, inderdaad. Maar niet dit.
Nee.
Ja, maar in hun theologie bedoel je ook,
ja.
Hè? Ja, er wordt alles op één dag,
alles wordt in één moment geschoven en dan kom je echt niet mee uit. Want is het zo dat Openbaring 20, waar je dan hebt het oordeel over de doden en die worden dan voor de Heer gezet en dan wordt gekeken naar het schrijven in het boek des levens. Als je daarin staat, dan mag je op de nieuwe aarde, maar wie er niet in staat, die gaat in de poel des vuurs. Er wordt geoordeeld op grond van de boeken der werken. Het boek van, er staan drie boeken zelfs eigenlijk genoemd. Boeken, het boek des levens en het boek op grond waarvan de werken kennelijk beoordeeld worden. En het boek der boeken zullen we ook maar niet vergeten, want dat is de Bijbel zelf. En dat is het belangrijkste uiteindelijk. Maar daar staat helemaal niet bij dat ze dan naar de hemel toe gaan. En dus dit is een uitzonderlijke situatie. En in heel de heilsgeschiedenis is er maar één volk waarvan gezegd wordt dat ze een hemels burgerschap hebben, een hemelse positie hebben, een hemelse toekomst hebben. Dat geldt ook niet voor Israël. Want Israël is een volk wat een aardse toekomst heeft. En dat zeg ik er even bij, omdat ook sommigen die niet zo geloven in het feit dat dit over de gemeente, het lichaam van Christus gaat, en die dit dus invullen als gaat over Israël. En soms met een uitdrukking komen van nou, het is een volk voor de tweede hemel. Want ze moeten dan wel erkennen dat de gemeente bij God in de hemel der hemelen zijn positie heeft. Dat is de hemel der hemel, derde hemel. Maar in de hemel zelf, de tweede hemel, daar hebben ze dan een eigen theologie bij bedacht. Omdat ze dat ontlenen aan een visie dat de brieven van Paulus te verdelen zijn in vroege en late brieven. Nou is dat nog enigszins te verdedigen. Er zijn brieven die in zijn tijd geschreven zijn toen hij nog op zendingsreis was. En er zijn brieven die hij geschreven heeft toen hij gevangen was. En dat verschil zien ze wel, maar zij maken daar nogal wat diepgaande verschillen in. En daarmee zeggen ze, nou, de Thessalonicense brief is een vroege brief. In de dagen dat Paulus nog op reis was en zendingsreizen deed, kon hij ook deze brief schrijven. Toen had hij een andere toekomstverwachting dan later toen hij in de gevangenschap terechtkwam en aan de gemeente bijvoorbeeld aan Efeze, Filippenzen en Colossenzen schreef. En ja, ik denk dat dat gewoon niet klopt.
Zogenaamde voortschrijdend inzicht van Paulus.
Ja, precies. Dan zou Paulus dus pas later over de echte verborgenheid omtrent de gemeente geweten hebben. En dat is geen Bijbelse gedachtegang. Ik laat je het straks ook wel even zien. Aan de hand van gewoon één uitdrukking, waaruit blijkt dat de omschrijving van de dag waarop wij opgenomen worden in de schrift, wordt die dag bijvoorbeeld de dag van Christus genoemd. Dat er onderscheiding van de dag des Heren, dat is niet hetzelfde. De Heer is wel Christus, want hij is de Heere Christus. Maar het is in het heilsplan van God een ander tijdstip. En wij verwachten als geloven van de gemeente dus niet zozeer de dag des Heren. Ook al weten we dat we daar in het heilsplan van God naar uit kunnen zien. En we er zelfs bij zullen zijn. Want als hij terugkeert en zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Dat is feitelijk ook als de dag des Heren aanbreekt. Dan zijn wij met hem daar. En we worden dan met hem geopenbaard in heerlijkheid. Maar daarvoor wordt de gemeente al opgenomen. En strikt genomen geloof ik dus dat de gemeente 7 jaar voordat de dag des Heren aanbreekt opgenomen wordt. En dat kun je aantonen aan de hand van Openbaring 12. Laten we dat maar even opzoeken. Dan zijn er natuurlijk altijd mensen die zeggen, ja, maar dat is een visioen en dat kun je niet zo letterlijk dan van toepassing brengen. Nou ja, het hele boek Openbaring bestaat eigenlijk grotendeels uit gezichten, visioenen en ze worden op een bepaalde manier beschreven. En we zouden de begrippen in de schrift elders opzoeken om de betekenissen ervan te kunnen ontdekken. En als hier nou inderdaad datzelfde woord gebruikt wordt, hè, wat in 1 Thessalonicenzen 4 met opgenomen worden is vertaald. En hier heet het weggerukt worden. In vers 5 er staat dat die vrouw. Nou, ik begin maar even in vers 5 dan. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Dan heb je de eerste aanwijzing en dan wordt in de reformatorische wereld gezegd dat is Christus. En dat klopt, natuurlijk, dat is Christus, want in Psalm 2 wordt dit aangehaald en er wordt gezegd, ik toch heb mijn koning over de berg Sion, mijn heilige berg, gezalfd, gesteld. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar dat is dan ook de enige schriftplaats die men aanhaalt. En als je vervolgens dit gedeelte wat hier staat ook nog andere schriftplaatsen opzoekt, er staat er vast bij jullie wel bij afgedrukt die teksten, Psalm 2 vers 9, maar daarnaast ook Openbaring 2 vers 7 in die brieven, daar vind je dus gemeentelijke waarheid verwoord. En dan wordt er gezegd van degenen die bij Christus horen, die met hem zullen hoeden met een ijzerroeden de heidenen. En vervolgens staat het ook nog in Openbaring 19, vers 15. En die staat er niet eens bij mij. Maar daar staat het ook en daar wordt het gezegd van de Heer die als de ruiter op het witte paard komt. En achter hem aan komt een groot heerleger op witte paarden. En dat is ook daar een gezicht wat spreekt over de gemeente. Als de gemeente opgenomen is, zullen we altijd met de Heer wezen. Waar hij is, zijn wij betrokken in het werk wat hij doet. Dat is onze toekomst. En hier staat dan dat haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Dus naar boven toe, want de troon van God staat in de hemel. En pas later komt er de troon op aarde. De troon waar de Heer als de zoon van David op zal zitten in Jeruzalem. Maar op het moment dat we de Heer tegemoet gaan in de lucht, gaan we dus naar de hemelse plaats waar hij ook op de troon der genade zit. En pas later komen we met de Heer terug. En daarna zie je hoe het verder gaat met die vrouw. En daar vind je weer een beschrijving van, als je tenminste iets van de 70ste jaarweek weet, dan moet je dat hierin kunnen herkennen. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar ze een plaats had, haar van God bereid. Het is dus een van tevoren bereide plaats in de woestijn. Elders in de schrift wordt die woestijn Paran genoemd. En als je die schriftplaatsen weer opzoekt, krijg je een hele reeks van namen aangereikt. En dan krijg je Petra, dat is het Griekse woord, Sela, Azal, Bosra, Teman, Seir wordt ook nog genoemd bij gelegenheid. Dat is het gebied. En daar in dat gebied, daar hebben wij een plaats voor het volk, wat hier als die vrouw voorgesteld wordt. Dat is het gelovige overblijfsel van het volk Israël. En die zal dan naar die plaats vluchten. Nou ja, Matteüs 24 zegt dat men op het laatste moment kan vluchten in het midden van de 70ste week. Als gij zult zien de gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats. Markus zegt waar het niet behoort. Dat als dan, en die het leest die merken erop staat er nog bij. Dat als dan die in Judea zijn, gaat dus niet over ons, maar die in Judea zijn, het gaat dus over het Joodse volk, dat die vlieden op de bergen. En er worden nog een aantal dingen bijgenoemd die ook nogal dringend zijn. Geen spullen meer ophalen. En bid dat uw vlucht niet zij op een Sabbat, want dan is het immers een rustdag en dan kun je moeilijk wegkomen. En des winters wordt er nog bijgenoemd, want er staat erachter, want als dan, als je dus ziet dat die gruwel der verwoesting komt, wel als dan zal grote verdrukking wezen. Dus op de laatste dag van de eerste helft van de 70ste week kunnen ze nog vluchten. Dat kunnen ze de hele eerste helft doen. En ik denk ook dat dat een van de dingen is waartoe de beide getuigen uit Openbaring 11, Mozes en Elia, het volk toe zullen opwekken om zich tot de Heere te bekeren en de biezen te pakken, om het zo te zeggen, het land uit te gaan. Want er komt binnenkort grote verdrukking.
In 12 vers 6, dat is dan die 1260 dagen, daar heb je het over de eerste helft.
Ik denk dus dat omdat die vrouw vlucht, dat met name spreekt over de eerste helft. Want dan kan ze nog vrij vluchten, weggaan tot het midden. En pas daarna kan ze weer vluchten aan het eind van de 70ste jaarweek. Hè. Als de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg, dan ontstaat er een vallei, waardoor zij kunnen vluchten. Vlieden staat in Zacharië 14 naar Azal. En dat is ook een naam voor die plaats. Maar als je wil vluchten in de grote verdrukking, dan zul je dat niet overleven. Dan moet je in de binnenkamer schuilen. Staat in een aantal schriftplaatsen, Matteüs 24, Jesaja, ik meen ook nog 26 of zo. Maar dus het vluchten legt vooral de nadruk op de eerste helft en uiteindelijk op het eind van de 70ste week. Maar omdat er tussenin staat, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen, lijkt me dat het meest logisch te slaan op de tweede helft van de 70ste week. Want als je de eerste helft van de 70ste week nog vrij het land uit kunt gaan zonder bedreiging direct, dan neem je ook wel voedsel mee, neem ik aan.
Okay, als je zegt dat vluchten, dat is de eerste helft.
Vooral de eerste helft, ja.
Is de tweede helft.
Ja, en de 1260 dagen spreekt meer over de tweede helft, want daar wordt ze gevoed door een groep die hier heet zij. Het is een onbenoemde groep. En dat is op zich al veelzeggend. Omdat het eigenlijk verborgen is in eerste instantie wie dat zijn. En dan heb je al een aanwijzing voor de gemeente, want de gemeente is immers een verborgenheid in de schrift. En verderop vind je die groep ook nog genoemd in vers 11.
Maar dit gaat toch niet over de gemeente dan?
Ja. Nee, die vrouw is niet de gemeente. Nee, nee. Nee, die vrouw is het gelovig overblijfsel van het Joodse volk wat in de woestijn vlucht en wat gevoed wordt door een groep die heet zij. Opdat zij haar al daar, die vrouw, zouden voeden. En dat heet dan hier 1260 dagen en in vers 14 staat het aangeduid met een tijd en tijden en een halve tijd. Dus dat lezen we dan ook maar even. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen van een grote arend. Dat er staat er van de grote arend, dus een beeld van Christus. De arend, de zoon van God. Opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, zelfde uitdrukking. Alwaar zij gevoed wordt, een tijden en een halve tijd. En als je die twee over elkaar heen legt, dan weet je dus 1260 dagen. Dat is dus een tijd, tijden en een halve tijd, 3,5 tijd. En een tijd kan dus een aanduiding zijn van verschillende perioden, maar hier moet het zijn een periode van een jaar. En 3,5 jaar, oftewel 1260 dagen, en dan hebben we ook nog 42 maanden die in de schrift genoemd wordt, als een aanduiding van een van de beide helften van de 70ste jaarweek. En hier staat dan ook buiten het gezicht van de slang. Dus daar wordt ze voor bewaard. En omdat na dat wegrukken van dat kind, die mannelijke zoon, tot God en zijn troon gesproken wordt wat over wat met die vrouw gebeurt, en dat heeft te maken met wat in de 70ste jaarweek gebeurt, is het meest logisch om te zeggen dat de opname van de gemeente dus aan het begin van de 70ste week plaatsvindt, omdat het hier meteen erachteraan staat. Dat in tegenstelling tot wat je wel eens hoort in christelijk Nederland, dat sommigen zeggen nee, het is in de helft. Ja. Of anderen zeggen nee, het is aan het eind.
Is dat op basis van deze tekst dan?
Nee, niet op basis van deze. Ja, misschien, sommigen ja, wel.
Zo kunnen lezen zo van die man, dat kind wordt zeg maar weggerukt en dan vervolgens vlucht die vrouw naar de woestijn.
Ja.
En dat zou dan, probeer dat in te vullen hoor, maar dat zou dan zeg maar zijn in de helft van die week dat ze nog kunnen vluchten, waar zij dan vervolgens een plaats heeft waar ze 1260 dagen gevoed worden.
Zo hoor je dat wel eens, dat ze zeggen, nou die zij, dat weet men over het algemeen dan ook nog wel dat dat de gemeente kan zijn. En omdat ze daar gevoed wordt, die 1260 dagen, dan moeten ze dus in de helft wel opgenomen zijn, want anders kunnen ze niet voeden.
Ja, precies.
Ja, maar...
Maar deze tekst is juist om aan te geven dat het niet aan het eind van de 70ste week is, maar aan het begin.
Ja, en ook niet in het midden. Dat komt niet uit. En we komen nog wel andere teksten tegen, waar bijvoorbeeld staat dat God ons niet gesteld heeft tot toorn. Dat is ook 1 Thessalonicenzen 5. Laten we daar maar even naartoe gaan. Zitten we nou toch in dat hoofdstuk. Want wanneer zij dus zullen zeggen vrede en zonder gevaar, dan komt een haastig verderf. Dat zijn dus de beide helften van de 70ste jaarweek. Dat wordt gezegd door een groep die heet hier zij. En als je dan niet weet wie dat is, dan moet je die schriftplaatsen ergens anders weer opzoeken. Dan kom je onder andere in Jeremia terecht. Want toen waren de valse profeten, die geloofden niet wat Jeremia moest prediken. Dat oordeel God zou komen, dat Babel zou komen, Jeruzalem zou ingenomen worden. Maar Jeremia als getrouwe profeet moest dat wel aankondigen. En maar die valse profeten zeiden, nee, het is vrede en geen kwaad. Staat er wel een keer of 6. Zo ongeveer in de profetie van Jeremia. En het is een heenwijzing naar de toekomst. En wanneer zij zullen zeggen, dus het gaat over het volk waar Jeremia ook destijds mee te maken had. En dat was het Joodse volk. Juda. En de andere stammen waren al weggevoerd voor die tijd. En hier wordt gesproken over een groep die heet zij. En dat is dus eigenlijk het Joodse volk. Maar vers 4 zegt, maar gij, broeders, een ander persoonlijk voornaamwoord. Gij, broeders, richt zich weer tot de Thessalonicenzen. En over hun hoofd heen, dat is vers 4. 5 vers 4. Maar gij, broeders, zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen, die dag des Heren. Sowieso niet. En Iets verderop staat in vers 8. Maar wij die des dags zijn, laat ons nuchter zijn aangedaan, hebben het borstwapen des geloofs en de liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. En toorn in het verband van dit hoofdstuk kan dus op twee dingen wijzen. Die dag des Heren, die in de schrift ook voor een deel tenminste de dag des toorns genoemd wordt. De dag des Heren duurt langer, maar het eerste deel van de dag des Heren wordt ook in de schrift met de dag zijns hittigen toorns genoemd. Aangeduid, Openbaring 6 bijvoorbeeld, vers 12. En die toorn, daar hebben wij niet mee van doen. Dag des Heren niet. En in de tweede plaats, dat haastig verderf wat over hen komt nadat er een periode van vrede en geen gevaar was, dat is ook te beschouwen als toorn van God, want het komt over een ongelovig volk. En daar hebben wij ook niet mee van doen, dus we komen ook niet in die grote verdrukking. En ook daar hoor je verschillende visies over, ook in christelijk Nederland. En gaan we nou door de grote verdrukking, of worden we bewaard voor de grote verdrukking, of pas aan het eind van de grote verdrukking. En daar zijn ook weer verschillende visies over. Nou, als hier staat dat God ons niet gesteld heeft tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid van, door onze Heer Jezus Christus, dan gaat het over die toekomende zaligheid die wij verwachten. Want het heet hoop. Tot een helm, doe maar je op, de helm die de hoop der zaligheid is. En hoop is nog steeds voor de toekomst. Anders is het geen hoop meer. Dus het gaat hier om de toekomende zaligheid. En dat heet hier in dit gedeelte, vers 10, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Die hoop die wij hebben is dat we tezamen met hem zullen leven. En in het voorgaande hoofdstuk stond er dat wij alzo altijd met de Heere zouden wezen. Dus tezamen met hem leven is de toekomende zaligheid, is hetzelfde als dat wij voor altijd met de Heere zullen wezen nadat we opgenomen zijn. En omdat dus toorn ons niet beloofd is, we zijn zelfs behouden van de toorn, Romeinen 5, zullen we dus ook voordat de toorn überhaupt kan komen, weggenomen worden, opgenomen worden. Dus we gaan niet door de grote verdrukking heen die over de Joodse staat komt. Dat kan ook niet, want die komt over de Joodse staat. En niet over de gemeente. We komen niet in die dag des Heren, waarin het oordeel over de volkerenwereld zal komen. Want de gemeente heeft als positie een hemelsburgerschap. En daarom worden wij voor die tijd dus opgenomen in de wolken. En zullen we de Heer tegemoet gaan in de lucht. En dus moet dat in ieder geval voor het hel van de 70ste week zijn. Want dan begint dat haastig verderf. En het meest logisch op grond van Openbaring 12 is dat het direct is nadat die vrouw in de woestijnvlucht, daarvoor wordt net genoemd dat ze haar mannelijke zoon heeft gebaard, die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dus het ligt voor de hand dat het aan het begin van de 70ste jaarweek is. En dat is ook het meest logisch, want de tijd voor Israël staat nu toch stil. Je bekent het beeld wel van schakers en dammers, die zeggen hun klok, hebben ze een zet gezet en drukken ze de klok in, dan loopt de tijd van die ander. En zo is het eigenlijk ook, de tijd van Israël staat feitelijk stil, 69 jaarweken zijn voorbij, en God doet een ander werk in deze tijd daartussenin, en dat is in de bedeling der genade Gods, is de roeping van de gemeente. De tijd van de gemeente loopt nog steeds. En als de gemeente voltooid is, voltallig is, opgenomen is, begint de tijd voor de plannen van God met zijn volk Israël en andere volkeren weer te lopen. En dat is wanneer de 70ste jaarweek begint. En er zit dus een onderbreking in.
En is er ook een helder Jezus die bijvoorbeeld, noemt ook een andere profetie in Jesaja, en dan dan staat dat in het begin van Lucas of zo. Hè? En dan heeft hij die profetie zeg maar genoemd en dan gaat hij zitten. En dan stopt hij eigenlijk midden in een profetie.
Ja, dat is Lucas 4 en ja. Jesaja 61.
Ja.
Ja, die mag we wel even bijhalen hoor. Ja.
Lucas of
Nou, eigenlijk moeten we eerst naar Lucas 4. Dat is de Heer in de synagoge van de plaats waar hij opgevoed is, gewoond heeft. In...
Daar zie jij wezen dan ook een soort onderbreking van die profetie.
Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja.
Dat is natuurlijk wel iets wat heel logisch is om dat te concluderen. Ook aan de hand van Daniel bijvoorbeeld. Alleen is er ook een tekst in de Bijbel die spreekt over die onderbreking. Over een onderbreking van tijd.
Ja, in het Oude Testament wordt vaak over de... Nou, vaak in ieder geval een aantal keer over de breuk... met betrekking tot het volk Israël gesproken.
Ja.
En er zijn schriftplaatsen die ik nu niet uit hoofd weet... maar ik kan hem wel opzoeken straks...
Ja.
Waarin staat dat God de breuk ten aanzien van zijn volk Israël zal helen.
Okay.
En dus hij zal hen weer gezond maken.
Ja, en wij zijn dan die breuk, zeg maar.
Wij zijn in die breuk.
Ja.
Er is een breuk gekomen in een plan wat God had ten aanzien van zijn volk Israël. Mm-hmm. En... die breuk wordt in de toekomst hersteld aan een gelovige overblijfsel van dat volk. En in die tussentijd hebben we te maken met de roeping van de gemeente.
Ja.
En dat kun je dus ook als een verborgenheid aanduiden. Het is een verborgenheid. En daarom wordt ook de opname van de gemeente in 1 Korinthe 15 als een verborgenheid van de opstanding beschreven. Het hele hoofdstuk 1 Korinthe 15 gaat over de opstanding. En dan zegt hij opeens, zie, ik verkondig u, ik zeg u, een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen wel allen veranderd worden. In een punt des tijds. Bij de laatste bazuin. Dat hoofdstuk komt nog wel een keer aan de orde. Maar daar wordt dus ook verwezen naar diezelfde bazuin die in 1 Thessalonicenzen 4 genoemd wordt. Zodat die twee hoofdstukken eigenlijk in elkaar grijpen. En dat betekent dus dat de opstanding ook een verborgen aspect kent. En dat is dat de gemeente opgenomen wordt. Dat wordt ook als een opstanding gezien. Omdat de meesten van de gemeente inderdaad in Christus gestorven zijn. En op zullen staan eerst. En er is een kleine categorie van gelovigen die nog levend overgebleven is. En die dan volgens 1 Korinthe 15 veranderd moeten worden. Want dit lichaam, dat sterfelijke lichaam, is niet in staat om de hemel binnen te gaan. En het vergaande lichaam ook niet. Het moet opgewekt worden. Wat de breuk betreft, misschien dat ik er straks nog even op terug kan komen. Maar we waren nu in Lucas 4. En in Lucas 4, daar heeft de Heer dan een gedeelte geciteerd uit Jesaja 61, vers 18... De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken, loslating en de blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Om te prediken het aangename jaar des Heren. En dan doet de Heer het boek dicht, de boekrol dicht. En als je Jesaja 61 opzoekt, dan blijkt dat hij dus midden in het vers stopt. En dat hij het tweede deel van dat vers niet citeert. En daar wordt over toekomende gebeurtenissen nog gesproken. En dat heet, meen ik, de dag der wraken. Ik zal het even opzoeken voor alle zekerheid. Terwijl de Heer hier zegt, heden is deze schrift in uw oren vervuld.
En die dag der wraken, dat lijkt me dan de dag des Heren?
Ja, dat maakt ook deel uit van de dag des Heren, ja.
Dan vind ik dit een hele, veel, veel duidelijker. Vind ik hem haast niet, zeg maar, dat hier al heel duidelijk een breuk wordt neergezet.
Ja, inderdaad, ja. Het is sowieso een onderbreking in het citaat.
Precies.
De Heer stopt in vers 2 na het welbehagen des Heren en de dag der wraak onze Gods om alle treurigen te troosten. Van wie staat een volgende vers? Om de treurige Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugde, olie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid. Weet je meteen waar de eikenboom voor staat? Die symboliseert gerechtigheid. En wie woonde er ook alweer altijd onder eikenbomen?
Abraham.
En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En de besnijdenis vind je prachtig in de eikenboom terug, want de eikel is een besneden vrucht. Maar dat zullen jullie allemaal wel weten. En er staat hier een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En ze zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen en de vorige verstoringen wederoprichten. En de verwoeste steden vernieuwen die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En daar zie je dus het toekomstige herstel van Jeruzalem, van het beloofde land. En dan gaat ook in vervulling de wederoprichting aller dingen. En dat de vervallen hut van David weer opgericht wordt uit Handelingen 15. En maar dat heeft te maken met het volk Israël. En daartussenin, als de Heer dus dat vers feitelijk maar deels citeert, zegt hij: heden is deze schriftwoord in uw oren vervuld. Betekent dus dat op dat moment dat de Heer daar was, het jaar van het welbehagen des Heren voor hen was aangebroken. Hij predikte het evangelie, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, bekeert u. Maar ze hebben hem niet aangenomen. Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Zodat de Heer inderdaad op de laatste dag van de 69ste jaarweek zei, wenend zei, och, of gij ook heden deze dag bekend had wat tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. En ze hebben dus de beloofde Messias afgewezen. En hij is naar de hemel gegaan. En dan wordt in Handelingen nog gepredikt dat men zich zou bekeren opdat God Jezus zou zenden uit de hemel. Die de hemel moest opnemen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. En dat de tijden der verkoeling zouden komen. Dan wordt er nog aanvankelijk gepredikt. Maar ze hebben zich als volk niet bekeerd. Alleen enkelingen uit het volk. En je ziet in Handelingen dus de overgang van ja, dat koninkrijk wat men verwachtte, de beloften aan Israël en daarna aan de andere volkeren, ja, die zijn niet gekomen. Maar de Heer doet nu een werk in het verborgen en hij is bezig met de roeping van zijn lichaam, de gemeente. En daarom is hij nog steeds aan de rechterhand Gods. Hij is nog niet wedergekomen. En dit is één voorbeeld, er zijn wel meer schriftplaatsen hoor, waar je dat in terugvindt. Nou, je toch Jesaja hebt, daar.
In de typologie zijn er ook veel voorbeelden.
Ja, precies, in de typologie. Maar je moet eigenlijk eerst de letterlijke dingen weten om ze te kunnen herkennen. Mm-hmm. Ik laat je nog even een zien. Jesaja ben ik nu toch, dus Jesaja 57. Daar vind je op verborgen wijze de opname van de gemeente beschreven. En als je het verband zo leest, je hoofdstuk 56, gaat het over een goddeloos volk. Waarvan gezegd wordt dat ze als herders geen inzicht hebben. In vers 12 van Jesaja 56 staat: komt herwaarts, zeggen zij, ik zal wijn halen en we zullen sterke drank zuipen. En de dag van morgen zal zijn als deze. Ja, groter, veel treffelijker. Dus die zijn vol van de wijn en hebben dus geen geestelijk onderscheidingsvermogen meer. En met dat volk gaat het weer verder. In vers 3 van hoofdstuk 57... lees ik eerst even. Doch nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen, zonen der guichelares, gij overspelig zaad en gij die hoererij bedrijft. Nou, dat is niet zo positief. En de Heer kondigt dus aan wat hij zal doen met dat zaad der valsheid. En daartussenin staan twee versen die op zijn minst opmerkelijk zijn als je het verband leest. En dat is wel vaker in de profetieën zo. Als je een schriftplaats tegenkomt die eigenlijk een beetje uit de toon van de context valt, dan heb je 9 van de 10 keer te maken met een gemeentelijke waarheid. En dat is hier eigenlijk ook zo. De rechtvaardige komt om, kan ook betekenen verdwijnt. Hij kan gestorven zijn, maar hij kan ook zich terugtrekken in de hemel. En wie is ook alweer de rechtvaardige?
Christus.
Ja, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus. De rechtvaardige. Als er één bij uitstek rechtvaardig is, dan is hij het. En er is niemand die het ter harte neemt, die er iets van leert. De weldadige lieden, meervoud, worden weggeraapt. Er zijn vertalingen waar staat weggerukt. En dit is een synoniem. Weggeraapt zonder dat er iemand op let, zonder dat iemand er ook iets van begrijpt. Dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Zie je de overgang van enkelvoud naar meervoud naar enkelvoud? De rechtvaardige, Jezus Christus. De weldadige lieden die bij de Heer horen. Dat is de gemeente, wat vele leden bestaande. En dan dat de rechtvaardige weggeraapt wordt. En dat wegrapen stond zo net van de weldadige lieden. En dus de rechtvaardige voor de tweede maal is de aanduiding van Jezus Christus met zijn gemeente samen. Eén geworden. Weggeraapt. Voor het kwaad. Dat kwaad wat in Openbaring 12 genoemd wordt. Hè? Die dreigende draak die immers dat kind wil verslinden op het moment dat het geboren gaat worden. Maar het gebeurt niet. Het wordt voordat het ook maar iets kan overkomen, wordt het weggerukt tot God en tot zijn troon. Wat vallend is dat dit werkwoord hier voor wegrapen, dat het is het woord asaf en dat betekent eigenlijk vergaderen. En dat moet ons toch ook wel iets zeggen, want in het Nieuwe Testament wordt de opname van de gemeente onder andere wordt dat omschreven als de toevergadering tot hem. Hij vergadert dan zijn volk. De term toevergadering tot hem staat in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. En daar wordt het ook in verband gebracht met de opname van de gemeente. Onze toevergadering tot hem en de toekomst van de Heer Jezus Christus. Hetzelfde woord parousia staat ook in 1 Thessalonicenzen 4. Wij die levend over zullen blijven tot de toekomst des Heren. En dit is er één en dan staat in vers 2. Hij zal ingaan in de vrede. Die rechtvaardige die weggeraapt wordt zal ingaan in de vrede. Dat wil zeggen de hemelse positie in vrede binnengaan. Zij, dat zijn die weldadige lieden nu weer, zullen rusten op hun slaapsteden. Dus de rust ingaan. En nou niet denken dat we niks te doen hebben hoor. We zitten niet op een wolkje daar een harpje te spelen zoals soms wel eens in een cartoon wordt voorgesteld. Maar de Heer brengt ons in zijn rust, opdat we vanuit zijn rust ook dan actief zouden kunnen worden met hem. Een iegelijk die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. En je ziet dat het gaat om gelovigen. Want dat voorgaande ging over herders, over zij die vol wijn waren en dus niet konden leiden het volk. Ze worden als honden beschreven, wachters die blind zijn. En daarna is het dat volk wat een zaad der valsheid is en daartussenin staan twee versen totaal anders. En dat gaat dus over een onderbreking, een verborgenheid eigenlijk. Over wie gaat het nou eigenlijk? Nou, met het licht van het Nieuwe Testament herken je daarin wel de gemeente. En wij zijn degenen die in oprechtheid wandelen, omdat we kinderen God zijn. Oprechte kinderen God, zegt de Filippense brief. En zo horen wij dus als gemeente bij de rechtvaardigen. En het is onze toekomst. Maar ik moet erbij zeggen, als je niets weet van de opname van de gemeente, herken je dat hier niet in. Dat is het bijzondere van, je moet eerst letterlijk de dingen van de opname van de gemeente hebben leren kennen. Hoe het in de schrift zelf beschreven wordt, dan herken je het in het Oude Testament. Er wordt wel eens tegenin gebracht van, maar de gemeente is een verborgenheid. Dus is in het Oude Testament nooit en te nimmer terug te vinden. Dat is niet waar. Het staat er wel, alleen het is nooit openlijk bekendgemaakt. En hoeveel plaatsen zou u willen hebben waarin de gemeente op verborgen plaats in het Oude Testament genoemd wordt? Het belangrijkste voorbeeld is misschien wel uit de Efezebrief, waar staat dat de man zijn vrouw, zijn vader en moeder zal verlaten en zijn vrouw zal aanhangen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente, Efeze 5. Maar dat vers wat daarvoor staat, wordt geciteerd uit Genesis 2, dacht ik. En daar gaat het over Adam, die in een diepe slaap terechtkwam, terwijl de Heer daarna, nadat hij sliep, uit zijn ribben, uit zijn onderzijde feitelijk, een vrouw heeft gemaakt, maninne geheten. En daar vind je dus een hele bijzondere beschrijving van de totstandkoming van de gemeente. Omdat het Nieuwe Testament naar het Oude Testament verwijst. Adam en zijn vrouw Eva, later genoemd, zijn daarin een type van Christus en de gemeente. En Eva komt uit Adam voort, zoals wij ook uit Christus voortkomen. Alle andere mensen daarna zijn uit hun beiden voortgekomen. Een heel bijzondere situatie. En de schrift zegt dus gewoon dat het in het Oude Testament staat. Alleen je moet weten wat het Nieuwe Testament zegt. En als er citaten bij staan, dan heb je eigenlijk een inkoppertje. Ik heb er nog één, Jesaja 61. Daar staat er ook nog één. Nee, 64 is het. Jesaja 64. Maar ook daar zou je overheen lezen. Of je zou erover struikelen in verband met het verband. Ik begin in vers 1. Och, dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwaamt. Dat vraagt het overblijfsel van Israël. De stammen uw erfdeels uit vers 17. Dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. En wanneer komt de Heer pas weer weder voor zijn volk? Ja, volgens Zacharië 14, als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, dan komt hij voor zijn volk terug. Gij gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren opbobbelen, om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken. Laat alzo de heidenen van uw aangezicht beven. Ja, dat gebeurt in de toekomst ook. Toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten, gij kwaamt neder van uw aangezicht vervloten de bergen. Een terugblik hoe het in het verleden ook was. Bijvoorbeeld hoe bijvoorbeeld de Heer nederdaalde toen ze met die bouw van de toren van Babel bezig waren. En hij daar een stokje voor stak door hun spraak te verwarren. En dan vers 4. Ja, van ouds heeft men niet gehoord, nog met oren vernomen en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal die die op hem wacht. Staat er bij jullie ook 1 Korinthe 2 vers 9 bij?
Ja.
En daar wordt het geciteerd. En daar past Paulus dit vers, wat in de eerste plaats meer op de toekomst van Israël slaat, binnen het verband, toe op de gemeente. En dan staat erachter, gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet, degenen die uwer gedenken op uw wegen. En ook hier gaat het vervolgens weer verder met waar het in hoofdstuk 64 begon. Zie, gij waart verborgen, omdat wij gezondigd hebben. In dezelfde is de eeuwigheid, opdat wij behouden werden. En dan gaat het weer over dat volk wat vraagt of de Heer neder wil dalen. En daartussenin vind je twee versen. Je zou het anders niet geweten hebben als je niet 1 Korinthe 2 erbij had. En als je dit vers nu leest, dan staat er, ja, wat het oog niet heeft gezien, wat het oor niet heeft gehoord, wat in het hart van de mensen niet is opgeklommen, dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. 1 Korinthe 2 vers 9. Een gemeentelijke waarheid, want het wordt gezegd tegen de gemeente van Korinthe. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En we hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Want de geest Gods onderzoekt zelf de diepte Gods. En wij kunnen daar iets van begrijpen, omdat we die geest ontvangen hebben. En dan kun je misschien begrijpen, omdat in 1 Korinthe 2 het ook over de gemeente van toe gezegd wordt, dat het hier ook over de gemeente gaat. Want gij ontmoet de vrolijke. Zijn wij vrolijk?
In de Heer.
Ja, precies, in de Heer. Verblijdt u in de Heer. Vrolijk zijn is verblijden. En zijn wij degene die gerechtigheid doen? We zijn rechtvaardig. En we zouden ook gerechtigheid werken. Gerechtigheid doen. Leven uit de gerechtigheid. En de Heer ontmoet ons. Nu, omdat we gemeenschap met hem hebben. Maar het laatste moment dat hij ons echt daadwerkelijk ontmoet, dat staat ook in 1 Thessalonicenzen 4. We gaan de Heer tegemoet in de lucht. En het staat letterlijk tot een ontmoeting met de Heer in de lucht. Nu hebben we gemeenschap met hem. Hij ontmoet ons via zijn geest en woord. Wij ontmoeten hem zodanig dat we die zin ook gemeenschap met hem hebben. Maar als we hem ook echt zullen ontmoeten, hem zien zoals hij is, hem gelijk zullen wezen, zegt in Johannes 3. Dan is dat wat hier eigenlijk ook al genoemd wordt. Gij ontmoet de vrolijke en, of namelijk die gerechtigheid doet. Degenen die uwer gedenken op uw wegen. En wat zegt de schrift? Hij heeft ons gegeven de tekenen van brood en drinkbeker, opdat we aan hem zouden denken totdat hij komt. Totdat hij komt. En dit zou je anders niet weten. Als het Nieuwe Testament er niet licht over gaf, zou je dit niet hier herkennen. En toch zie je het erin terug. Maar dit zijn eigenlijk verborgen dingen in het Oude Testament. Nou, even kijken. Ik kan nog even doorgaan. Ik heb ervoor gekozen om in ieder geval een begin te maken nu. Want er is al heel veel verstreken. Om een begin te maken met een soort inleiding op een aantal termen die je in de schrift tegenkomt. Die verband houden met de opname van de gemeente. Want je krijgt wel eens de kritiek van, ja, de opname van de gemeente, die staat eigenlijk alleen maar in 1 Thessalonicense 4. En dan zeggen wij meteen, ho, ook 1 Korinthe 15, hè? Ja. En als je dan het Nieuwe Testament doorleest, vanaf de brieven van Romeinen, van Paulus tot en met het eind aan toe, dan moet je toch tot ontdekking komen dat die term als zodanig niet gebruikt wordt, maar dat er talloze andere termen dezelfde waarheid naar voren brengen. En daar begin ik dan maar eens mee. En ik begin in 1 Korinthe 1. Die hoofdstukken die komen later nog wel aan de orde. Over 1 Thessalonicenzen 4, 1 Korinthe 15. In vers 7. En dit is een brief, daar wordt ook gesproken over, hè, die verborgenheid van de opstanding. 1 Korinthe 15. Alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe. Dus het einde is hier in dit gedeelte in ieder geval de openbaring van onze Heer Jezus Christus. En als je doorleest in vers 8, om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. Dan heb je dus al twee aanduidingen gekregen die te maken hebben met het einde. Dat wil zeggen dat wat het eindpunt is van de tijd waarin de gemeente gebouwd wordt. En dat heet enerzijds de openbaring van onze Heer Jezus Christus. En het heet in vers 8 ook de dag van onze Heer Jezus Christus. En dat is iets anders dan de dag des Heren. Het woord voor openbaring wat hier staat is het bekende woord apocalypsis. En dat betekent eigenlijk dat er een bedekking wordt weggenomen. Dat de Heer zichtbaar aanwezig zal zijn. In ieder geval voor degenen die dit verwachten. En dat is dus de gemeente. Die term wordt ook vaker in de schrift gebruikt. In de Petrusbrief komt het zelfs voor. En dat wij, nu wij in ons geloof beproefd worden, toch uiteindelijk bevonden zullen worden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, wanneer hij zich openbaart. En openbaring is eigenlijk een periode. Het is niet één moment, maar het is een periode waarin hij zich aan verschillende groepen op verschillende tijdstippen openbaart. En de eerste groep aan wie hij zich openbaart, aan wie hij zich vertoont, dat is de gemeente. Daarna openbaart hij zich ook aan Israël en aan de wereld. Heel het boek Openbaring is daar feitelijk een beschrijving van. Heet dan ook niet voor niks zo. De openbaring van Jezus Christus. En maar wij verwachten als gelovigen ook zijn openbaring. Maar dat is dan meer het begin van zijn openbaring. En dat wordt hier nader aangeduid met de dag van onze Heer Jezus Christus. Waarbij dag enerzijds betekent dat het met licht te maken heeft. En anderzijds wordt het begrip dag in de schrift ook gebruikt voor een synoniem voor oordeel. In dezezelfde context van 1 Korinthe 3 en 4 wordt ook gesproken over de dag die het zal verklaren. En dat wij dan loon zullen ontvangen als onze werken beproefd zullen worden door het vuur. En als de werken blijven, als ze dus loon voor de werken gegeven kan worden, dan heeft die persoon gedaan wat tot eer van God is geweest. Maar als de werken verbrand worden, dan is hij evengoed wel behouden, maar al zo door vuur heen, staat er. En die dag zal het verklaren, die zal het openbaar maken. Zodat in 1 Korinthe 4, laat u er ook maar even bij lezen, erbij gezegd wordt, in vers 5, want zo kwam ik even op die gedachte, en Paulus werd door de Korintiërs beoordeeld, ze hadden hun mening over hem, en dan zegt hij in vers 3, doch voor mij is het minst dat ik van u lieden geoordeeld word, of van een menselijk oordeel. Maar hier staat eigenlijk een menselijke dag. Het woord wat hier voor oordeel staat, dat is het Griekse woord hemera, en dat betekent gewoon dag, normaal gesproken. Maar we kennen het ook in het Nederlands, hè? Oordeel, rechtspraak heeft dikwijls met dag te maken. Dagvaarden, iemand voor het gerecht dagen, daar hebben we het nog in terug te vinden. En daar staat het woord dag dus ook. Dus de dag van de Heer Jezus Christus houdt ook verband met een bepaald oordeel. En op grond van 2 Korinthe 5 weten we dat dat verband houdt met de rechterstoel van Christus. Waar wij allen voor moeten geopenbaard worden. Opdat hetgeen door het lichaam is geschied, openbaar worden, staat er dan, het zij goed, het zij kwaad. En het goede, dat heet dan 1 Korinthe 3, de werken die beschouwd worden als goud, zilver en kostelijk gesteente. En het kwade, dat wordt beschreven daar als hout, hooi en stro stoppelen. En die worden als werken door het vuur verbrand, er blijft niets van over, maar de persoon zelf is wel behouden op grond van het volbrachte werk van Christus. Waar hij zich aan persoonlijk toevertrouwd heeft. En het andere, werken goud, zilver en kostelijk gesteente, dat zijn werken die de Heer door ons heeft kunnen doen, die tot eer van hem geweest zijn, dat is goed, in 2 Korinthe 5 vers 10. En in vers 5 staat dan, zo dan oordeelt niets voor de tijd, nu staat er niet dag, maar tijd, totdat de Heer zal gekomen zijn. Welke ook in het licht zal brengen hetgeen de duisternis verborgen is en openbaren, de raadslagen der harten, en als dan zal een iegelijk lof hebben van God. Ja, voor zover er nog iets aan lof, eer en heerlijkheid is uiteraard. Hè? Want er is ook een groep mensen die de Heer nooit gediend hebben, die wel behouden zijn geworden, hebben de Heer Jezus aangenomen, maar hebben hem feitelijk nooit gediend. Die zijn dan wel behouden, maar ja, die hebben dan geen loon. En die staan feitelijk naakt voor de Heer. 2 Korinthe 5 wordt het ook gezegd. Maar gelovigen die de Heer lief hebben, worden bekleed, overkleed. En zullen lof, eer en heerlijkheid ontvangen. Of een kroon. Of heerschappij, zo wordt het allemaal beschreven in de schrift. Maar hier staat het ook. De Heer zal dan de raadslagen der harten openbaren. Wat zijn onze motieven geweest? Wat zijn onze beweegredenen geweest om de Heer te volgen en te dienen? Hebben we hem lief gehad? Want de Heer zegt in zijn woord, als je mij lief hebt, dan bewaar je mijn geboden, bewaar je mijn woord. En daaruit blijkt het. En dan leef je tot eer van de Heer. En daar word je voor beloond. En zodat dus de term de dag van de Heer Jezus Christus ook een tijdstip is van hij komt, opname van de gemeente. Maar tegelijkertijd houdt daarmee verband het oordeel wat hij dan zal doen. Dat volgt dan op de opname van de gemeente, dat wij allen voor de rechterstoel van Christus geopenbaard zullen worden. En dan zullen we allemaal op een rechtvaardige wijze door de Heer onze levenswandel beoordeeld krijgen. En we zullen, naast dat we een gelijkvormig lichaam aan hem zullen krijgen, ook nog loon, heerlijkheid van hem mogen ontvangen. En als de Heer daarna zich openbaart in heerlijkheid aan de wereld, te beginnen met Israël, ja, het overblijfsel van het Joodse volk strikt genomen op de Olijfberg, ja, dan is de gemeente daarbij. Want wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar dan is pas de dag des Heren begonnen. Nou, ik moet er eerst hier even bij laten, we gaan straks weer verder. Goed, de term die we dus tegenkwamen was de openbaring van onze Heer Jezus Christus. En als gelovigen dat verwachten, dan is dat eigenlijk het begin van de openbaring, wat we dan de opname noemen. Want de Heer openbaart zich daarna dus ook nog wel vaker aan andere groepen. Heel die periode daarna wordt ook wel de openbaring van Jezus Christus genoemd. En in dit gedeelte van 1 Korinthe 1 werd het beperkt tot de dag van onze Heer Jezus Christus. Die term die komt eigenlijk maar 6 keer in de Bijbel voor als zodanig. En dat is 3 keer in de brieven van de Korinthe gemeente en 3 keer in de Filippense brief. En dat vind ik op zich al een heel mooi argument voor het feit het dus in een zogenoemde vroege en een zogenoemde late brief voorkomt. Terwijl dan meestal gezegd wordt door de aanhangers van die leer dat de vroege en late brieven met alle gevolgen van dien, dat Paulus in zijn vroege periode dus een andere toekomstverwachting had dan in zijn gevangenschapsperiode. En dit ontkracht dat gewoon. Hij heeft gezegd in de vroege brieven dat de kinderen Gods verwachten de openbaring van de Heer Jezus Christus, namelijk de dag van onze Heer Jezus Christus. En dat staat in de Korinthebrieven 3 keer. En het staat in de Filippense brieven, dat is een gevangenschapsbrief 3 keer. Dus hij had helemaal geen andere verwachting. Het blijft hetzelfde te zijn. Het is dus eigenlijk een verkeerde leer, want dan moet je een bepaalde bril opzetten om de Bijbel te lezen, zodat dus ook 1 Thessalonicenzen 4 niet opeens over de opname van de gemeente gaat, maar over iets anders. Omdat het een vroege brief is. En dan beperk je dus de waarheid van het woord van God. Dus ik laat je die schriftplaatsen maar even zien. De eerste hebben we gehad, 1 Korinthe 1 vers 8. De tweede staat in 1 Korinthe 5. Vers 5. Op de context ga ik nu niet in. Dat is een heel apart verhaal. Het gaat over iemand die horeerde binnen de gemeente te Korinthe. Een verhouding had met de vrouw van zijn vader. En daarover zegt Paulus dan: de zulke over te geven aan de Satan tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus. En nu staat er niet Christus bij, maar het is wel diezelfde dag natuurlijk. Dus hij blijft behouden in de dag van de Heer Jezus. Zijn werken waren natuurlijk niet fraai. Daar zal hij zeker niet voor beloond worden, voor zoiets. Maar behoudenis is er dus wel. Behoudenis naar de geest, heet het hier, hè? De geest behouden. De derde, die staat in de tweede Korinthebrief. Hoofdstuk 1. Vers 14. Paulus had het probleem dat de Korintiërs hem op een gegeven moment niet meer volledig erkenden als degene die hen voor het eerst het evangelie had gebracht. Hij was hun geestelijke vader. Maar met Paulus hadden ze nog wel de nodige moeite. En hier staat in vers 13 van 2 Korinthe 1: want wij schrijven nu geen andere dingen dan die gij kent of ook erkent. En ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult. Het einde van uw leven, natuurlijk, maar ook het einde van de tijd van de gemeente. Gelijkerwijs gij ook ons ten dele erkend hebt, dat op het woord ten dele, niet volledig, maar ten dele, dat wij uw roem zijn. Gelijk gij ook de onze zijt in de dag van de Heere Jezus. En de Korintiërs zijn eigenlijk een soort bekroning op het werk, het evangeliseren van Paulus geweest. Hij bracht het evangelie daar, dat hebben ze aanvaard. En dat is dus vrucht van zijn werk. Wat de Heer wel door hem heeft gedaan natuurlijk, maar hij wordt ervoor beloond. En dat noemt hij zich hier: jullie zijn mijn roem. En in 1 Thessalonicenzen spreekt hij over een kroon des roems. En dat is.
De dag van de Heer Jezus is dus meer dan alleen de opname. Het is ook een, zeg maar, de rechterstoel van Christus dan.
Ja, dat had ik zo straks al gezegd. Dat zit er dus aan vast. He, dus de dag betekent dat het een moment is waarop we opgenomen worden. Die dag is die dag. Maar daarnaast wordt het ook in verbonden met het oordeel wat eraan vast zit. En dat is meteen ook het oordeel voor de rechterstoel van Christus. En hier wordt dat genoemd. De roem, en dat duidt dus op een bepaalde vorm van heerlijkheid. En Paulus zal dus beloond worden in die dag voor het werk wat hij heeft kunnen doen. Het evangeliseren onder de heidenen, ook onder de Joden, heeft hij geëvangeliseerd, het evangelie gepredikt. En Daarvoor zal hij loon ontvangen. En dat had ook vrucht gedragen doordat de Korintiërs tot geloof gekomen waren. Hier heet dat in de dag van de Heer Jezus. Als je 1 Thessalonicenzen 2 vers 19 ernaast legt, ik zoek hem nu niet op, maar dan staat het de kroon des roems in de toekomst van de Heer Jezus. Dan heet het zijn toekomst. En dat woord toekomst, het Grieks woord parousia, dat duidt op zijn zichtbare lichamelijke aanwezigheid. En dat wordt ook gebruikt in 1 Thessalonicenzen 4. Wij die levend over zullen blijven tot de toekomst des Heren. En dat is het gedeelte over de opname. Maar hier heet het gewoon de dag van de Heer Jezus. En de toekomst van de Heer Jezus, dat is ook een periode. Een moment waarop het begint is bij de opname. Maar de dag van de Heer Jezus Christus duidt dus vooral op de opname van de gemeente met daaraan verbonden de rechterstoel van Christus. Dit was de derde keer in de Korinthebrief. En dan gaan we naar de Filippenzenbrief. Daar staan 3 versen. De eerste is hoofdstuk 1 vers 6. Vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Andere handschriften hebben Christus Jezus, maar daarmee wordt de waarheid niet anders. En in vers 10 staat het ook. Opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven, tot de dag van Christus.
Nog eentje.
Hoofdstuk 1 vers 10 van de Filippenzenbrief las ik net voor. En in hoofdstuk 2 staat het dan ook nog in vers 16. Wij als gemeente zijn kinderen Gods die te midden van een krom en verdraaid geslacht leven, waaronder wij schijnen als lichten in de wereld, lichtende sterren. En hoe doen we dat? Nou, staat in vers 16, voorhoudende, het woord des levens. En dan zegt Paulus, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. Dus ook weer vrucht van zijn werk, en dat dat ook in de Filippenzen gestalte krijgt, doordat zij als lichtende sterren leven. Dus het evangelie, het woord des levens, voorhouden. Mij tot de roem tegen de dag van Christus. Vandaar dat het ook een kroon des roems genoemd wordt. Nou, dit lijkt me een duidelijk argument. Het is in de vroege en in de late brieven precies dezelfde verwachting. Een volgende term die in de Bijbel ook genoemd wordt, dat is kort gezegd die dag. Nou, die zoek ik op in 2 Timotheüs 4... En dan moet het uit het verband blijken welke dag bedoeld wordt. 2 Timotheüs 4. Paulus zegt dat hij de goede strijd heeft gestreden in vers 7. En de loop heeft geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Dus ondanks tegenwerking, strijd en alles wat hij meemaakte, heeft hij zijn trouw aan de Heer vastgehouden. Vers 8. Voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Die dag houdt dus verband met rechtspraak, want het wordt verbonden met de rechtvaardige rechter die ons als gelovigen, maar Paulus in de eerste plaats, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben, een kroon des roems, noemt het 1 Thessalonicenzen 2 vers 19, hier heet het een kroon der rechtvaardigheid. Het is dus een bekroning van het werk wat de Heer door ons heeft kunnen doen, wat ons geschonken wordt. Het is een vorm van heerschappij. Een kroon der rechtvaardigheid op grond van onze rechtvaardigheid. Dus de rechter wordt genoemd en het begrip verschijning wordt ook nog genoemd. Dat is ook een van de aanduidingen in de schrift voor de komst voor de Heer, van de Heer voor zijn gemeente. Wij verwachten die zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus, Titus 2 vers 13. Daar staat het woord verschijning, dat is een synoniem voor openbaring. Het legt de nadruk op iets anders, hij verschijnt, komt in het licht, hij vertoont zich. Maar zo wordt het ook aangeduid. Dit woord verschijning in vers 8 is dus ook een heenwijzing naar zijn komst voor de gemeente. Dus je hebt hier verschillende begrippen bij elkaar.
En heb je ook in die dag, te dien dagen, is dat ook één?
Nee, te dien dagen, dat is sowieso altijd een term afhankelijk van de context en parallelteksten. En te dien dagen, het Oude Testament wijst dikwijls op bijvoorbeeld de dag des Heren, omdat het in het verband daarover gaat. Maar omdat dit gaat over Paulus, die gemeentelijke waarheden heeft bekendgemaakt, die in zijn brieven allemaal staan. En we hebben daar nou net van gelezen, we verwachten de openbaring van de Heer Jezus Christus, de dag van de Heer Jezus Christus. En in die dag zullen we loon ontvangen. Dus dan duidt deze dag in die dag dus op de dag waarop de Heer zijn gemeente tot zich trekt, met daaraan verbonden de openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat wordt in dit vers er meteen bijgenoemd. De rechtvaardige rechter zal ons die kroon der rechtvaardigheid geven in die dag. En dat moet dus uit het verband blijken. En die term komt nog een paar keer voor, ook in 2 Timotheus 1, vers 12. Paulus zegt dat hij gesteld is als een prediker, een apostel en een leraar der heidenen, vers 11. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leid. Hij leed verdrukkingen vanwege het prediken van het evangelie. Maar ik word niet beschaamd, want ik weet wien ik geloofd heb. We hebben er zelfs een lied van in de Johannes de Heerbundel. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. En door het vergelijken met 2 Timotheus 4 vers 8, weet je dat dat pand feitelijk heen wijst naar de kroon der rechtvaardigheid. En ik vind het wel mooi dat hier staat dat de Heer machtig genoeg is om dat te bewaren. In deze wereld heb je een kluis nodig of een safe om spulletjes die waardevol zijn te bewaren, zodat er niet dieven of rovers komen die ermee aan de haal gaan. Maar wat ons beloofd is als bekroning, als heerlijkheid, de Heer bewaart dat. Er is een onverwelkelijke, onbevlekkelijke, en nog een woord die me niet te binnen schiet, erfenis voor ons bewaard in de hemelen, zegt Petrus. En Paulus zegt, de hoop die voor ons weggelegd is in de hemelen. En de Heer bewaart die. In die dag zullen we dat dus ontvangen. 2 Thessalonicenzen 1 staat hier ook. De Thessalonicense brieven zijn sowieso de brieven die vooral de toekomst van de gemeente beschrijven. In 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1 vers 10. Wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in, dat kan ook vertaald worden met onder, te midden van, zijn heiligen. En wonderbaar te worden, bewonderd te worden, kan ook gelezen worden, in of onder allen die geloven. Dus de heiligen zijn allen die geloven. En het is beperkt tot de groep aan wie Paulus schrijft, want er staat: overmits onze getuigenis onder u geloofd is. Dus hij richt zich primair tot de Thessalonicenzen, maar dat is een gemeentelijke brief, dus het is ook een gemeentelijke waarheid. Er komt dus op een gegeven moment dat de Heer komt, waarin hij verheerlijkt zal worden door de heiligen, door degenen die hem geloven, in die dag. En daar hebben we ook wel een lied van, hè? Wat een dag zal dat zijn, zingen we dan. En dat we de Heer zullen zien zo is als hij is. En dat we hem gelijk zullen wezen, staat er in Johannes 3. Dat moet toch een geweldig moment zijn waar je naar uit mag zien. Wat je misschien maar moeilijk kunt voorstellen. Ja. Ja, maar de Heer zegt in zijn woord dat wij de zaligmaker verwachten uit de hemelen. Want onze wandel is in de hemelen, waaruit wij de zaligmaker verwachten. Dus dat is onze toekomstverwachting, die ons vernederd lichaam zal veranderen, opdat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam, aan zijn verheerlijkte lichaam. Dus als hij komt, wordt ook dat lichaam wat we nu hebben als gelovigen die nog levend overblijven, wordt veranderd en wordt onsterfelijk, onvergankelijk. En dat lees je weer in 1 Korinthe 15. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit versterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En dat staat in verband met die verborgenheid van de opstanding. En dat is onze verwachting. Nou, broeders en zusters, dat is toch geweldig als je daarnaar uit mag zien. En dat heet dan die dag. En als je nog een andere aanduiding wil hebben van die dag. Het heette de dag van de Heer Jezus Christus, maar het heet in Efeze 4, die lees ik ook maar even. In Efeze 4 vers 30. Er staat: en bedroeft de Heilige Geest van God niet, binnen het verband van dit gedeelte. Zou je de Heilige Geest gaan bedroeven als je... Ja, als je de oude mens met zijn werken weer oppakt. Ja, maar die hadden we feitelijk al afgelegd, dus zouden we de nieuwe mens aandoen en daaruit leven. Staat in de voorgaande verse allemaal, met alle praktische gevolgen daarvan. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. En nu wordt dus aan die dag het begrip verlossing toegevoegd. Maar we zijn toch al verlost. Diezelfde Efezebrief zegt: in hem hebben wij de verlossing. Namelijk de vergeving der zonden door zijn bloed. Maar er is ook nog een verlossing die wij nog verwachten. In die dag der verlossing. En die kennen we natuurlijk ook uit Efeze 1. En wij zijn immers verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze toekomende erfenis tot de verkregen verlossing. En als je dat woord verlossing, apolytrosis, nog een keer opzoekt in andere schriftplaatsen, kom je terecht in Romeinen 8. Wij zuchten nog wel in dit lichaam, maar wij verwachten, helaas vertaald met de aanneming tot kinderen, maar er staat de aanstelling tot zoon, huothesia is de zoonstelling, staat erbij, bij de verlossing van ons lichaam. Want we zijn een hopenzalig geworden. En dat is onze toekomende hoop. Dus de dag der verlossing ziet uit naar het moment dat dit stoffelijke, aardse, sterfelijke lichaam ook compleet veranderd wordt. En een eeuwig verheerlijk lichaam wordt. Wij hebben immers een gebouw bij God in de hemel, eeuwig. 2 Korinthe 5. Zo begint 2 Korinthe 5. Als dit aardse lichaam, deze tent, gebroken wordt, weten we toch dat we een gebouw hebben bij God, eeuwig in de hemelen. En dat ziet ook op de toekomst. In het huis des vaders, waar immers voor ons allang een plaats bereid is, waar we dan ook de Heer zullen ontmoeten. En dat gebeurt feitelijk al als je ontslaapt. En dan ben je al bij de Heer. Omdat we tijdens dit leven ook al bij de Heer zijn. In de geest. We zijn met Christus gezet in de hemel. Onze wandel is in de hemelen. En Paulus zegt ook, de Heer zal mij bewaren tot zijn hemels koninkrijk. En daar staat het woord voor de derde hemel. Eporanios, hetzelfde woord als in Efeze 1. Hè, dat we gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Dat is de hemel der hemelen. Dat is onze toekomst. En dat is uitsluitend voor de gemeente. Hè? Dat is alleen een gemeentelijke toekomst. En dat is toch wel genade van God, of niet? En dat je daarna uit mag zien. En dat heet hier de dag der verlossing. En tot die tijd zouden we bij voorkeur niet de Heilige Geest bedroeven, maar ons met de Heilige Geest laten vullen, vervuld worden met de Geest. Dat het woord van Christus rijkelijk in ons zou wonen. En zouden leren te doen wat hem behaagt. En dan krijg je de vrucht van de Geest. Dat is een prachtig moment. Nou, 1 Korinthe 11 heb ik ook al even genoemd. Ik wil nog even gaan met u naar Hebreeën hoofdstuk 10... Daar wordt die dag ook genoemd.
Hebben wij die gemist dan in Korinthe 11?
Zeg je?
Hebben wij die gemist dan?
Nee, maar die heb ik al genoemd. 1 Korinthe 11, totdat hij komt, weet je wel, heb ik genoemd. Maar de tekst heb ik niet genoemd, dat was 1 Korinthe 11, vers 26. Dat was het eten van het brood en het drinken van de drinkbeker. Dat doen wij totdat hij komt. En Hebreeën 10, het gaat feitelijk om vers 25. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen en dat zoveel te meer als ge ziet dat de dag nadert. Hier wordt dus gesproken over een dag die nadert. Daar kun je dus kennelijk zien aankomen. Er zijn dus kenmerken die de schrift ook aangeeft, die verband houden met de naderende komst van de Heer. De dag, en dat heet hier dan de dag van zijn toevergadering. De vertaling in de Statenvertaling is een beetje ongelukkig. Het gaat hier niet zozeer over de samenkomst op zondag of door de week. Hoewel het heel nuttig is om daar trouw bij te zijn. En daar is niks mis mee. Ik haal dan liever het voorbeeld van de Heer Jezus aan, die na zijn gewoonte op de Sabbat, want dat was toen de dag, naar de synagoge ging. Zoals bijvoorbeeld in Lucas 4, toen hij de boekrol kreeg van Jesaja 61. En ik haal ook het voorbeeld van Paulus dan wel aan, die na zijn gewoonte op de Sabbat ook ging naar de tempel om het evangelie te prediken. Onder de Joden bijvoorbeeld, staat in Handelingen. En het is dus een goede gewoonte om trouw te zijn in het bezoeken van de samenkomsten, van de Bijbelstudieavonden, omdat dat goed is voor ons geloofsleven. Om de Heer beter te leren kennen. Maar daar mag je dit vers niet voor aanhalen. Want hier staat niet dat onze onderlinge bijeenkomsten niet moeten laten. Hier staat eigenlijk dat we op de toevergadering, strikt genomen van onszelf, in de eerste plaats, niet moeten nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Er zijn ook christenen die er een loopje mee nemen om met het woord van de Heer om te gaan. Want de toevergadering van onszelf, dat gaat meer over onze persoonlijke relatie met de Heer. Onze groei in geloof naar de Heer toe, die uiteindelijk uitloopt op die dag van de toevergadering. Het woord wat hier staat is episynagoge. En het komt nog voor in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. En daar wordt ook het woord toevergadering genoemd. En dan spreekt hij dus over dingen die te maken hebben met onze toevergadering tot hem. Dat is een aanduiding voor de opname van de gemeente. Maar de dagen waarin wij leven, uitziende naar die dag van de toevergadering, dat is feitelijk hetzelfde als wat je in 1 Thessalonicenzen 4 ziet. Je ziet in dat hoofdstuk eerst een heel gedeelte over de heiligmaking door de Heilige Geest. En je ziet een gedeelte over de broederlijke liefde daarna. En dat is ons praktisch leven. En daarna wordt gesproken over de komst van de opname. De dag van de opname van de gemeente. Zodat je kunt zeggen dat de heiligmaking voltooid is op het moment dat de Heer komt. En dat staat ook in 1 Thessalonicense 5, hè? Vers 23, waar ik misschien zo nog even lees. Maar hier staat dat we dus die toevergadering primair van onszelf, onze persoonlijke relatie met de Heer, om te groeien in geloof, om meer en meer in gemeenschap met Hem te zijn, om die niet na te laten. En daarmee ook met je broeders en zusters, want je bent elkanders leden, nietwaar, van het lichaam van Christus. Sommigen hebben helaas die gewoonte. En dat te meer als je ziet dat die dag van de toevergadering komt. En dat is de aanduiding van de opname van de gemeente. En er zijn kenmerken die in de schrift aangegeven worden, waarin de Heer bijvoorbeeld zegt van, nou, dat er in de wereld steeds meer dingen gebeuren waaraan je kunt zien dat de toekomst van de Heer genaakt. Bijvoorbeeld aardbevingen, rampen worden genoemd. En in Matthäus 24, alvorens de Heer komt. En het valt niet te ontkennen dat de aardbevingen de laatste decennia ook in frequentie toegenomen zijn. En hoe vaak horen we niet van allerlei natuurdingen, rampen om ons heen vandaag de dag.
Global warming.
Ja, ook dat soort dingen, yes. En dat zijn allemaal aspecten die wij wellicht kunnen beschouwen als hinten, aanwijzingen, kenmerken van de dag van de Heer Jezus Christus komt steeds dichterbij. En als je dat herkent, nou, dan zou je toch liever nog meer in gemeenschap met de Heer naar hem uit willen zien. Want als je de Heer lief hebt, dan zie je ook uit naar zijn komst. De Bijbel zegt in 1 Thessalonicense 1 dat wij de Heer verwachten en dat we hem nu dienen en dat wij verwachten dat hij komt uit de hemel en dat hij ons zal bewaren uit de toekomende toorn.
Maar in die zin heeft dat dus ook te maken met het naderen van de troon der genade.
Zeker, dat is een hele mooie omschrijving. In de Hebreeënbrief staat dat al. Hè? Het naderen tot de troon der genade uit Hebreeën 4 vers 16, dat is niet één moment. Dat is eigenlijk een omschrijving van heel je geloofsleven. Hè? Dat je in gemeenschap met de Heer mag leven. En juist op momenten dat het bijvoorbeeld moeilijker gaat. Hè? Dat je dan barmhartigheid mag vinden. Te bekwamer tijd staat erbij. Op bepaalde momenten in je leven heb je er meer nodig. Als je tegen zit of teleurstellingen meemaakt of verdrietige dingen meemaakt, ja, dan heb je juist meer behoefte om nog tot de troon der genade te gaan. Maar het is feitelijk ook een omschrijving van heel je geloofsleven. We leven uit de genade van God. En we hebben een hoge priester die er zit, die voor ons bidt en pleit. En met wie wij graag ook dagelijks onze gemeenschap willen oefenen. Dat vind ik een mooi woord in dit verband, want dat wordt in de schrift ook zo genoemd. De oefening der godzaligheid heet het dan. Maar dat is inderdaad waar. De hele Hebreeënbrief spreekt daarover. En het staat hier eigenlijk ook in Hebreeën 10, hè, vers 19. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een vers en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel dat is door zijn vlees. En terwijl wij grote priester hebben over het huis Gods, zo laat ons dan toegaan. Met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft is getrouw. Dus de hoop, de toekomst, en die hoop wordt hier benoemd die dag die nadert. De dag van de verlossing, de dag van Christus. De dag van onze toevergadering tot hem. En tot die tijd zouden we vooral er ernst mee maken, ook persoonlijk, maar ook als broeders en zusters samen, om te groeien in het geloof, om in gemeenschap met de Heer te leven. En het te verwachten van die troon der genade. Nou, tot slot nog even Thessalonicense 5. Want zoals ik al zei, 1 Thessalonicenzen 4 gaat feitelijk over de heiligmaking en de broederlijke liefde. En een eerbare wandel. En daarna wordt gesproken over de opname van de gemeente, even kortweg. Dat is het eindpunt van de gemeente. Dus de heiligmaking die dan tot voltooiing komt. En in 1 Thessalonicenzen 5 vers 23 staat: de wens van de apostel Paulus en de God des vredes zelf heilige u. Noem maar, dat was het begin van 1 Thessalonicenzen 4. Geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En dat gebeurt ook, want hij die roept is getrouw, die het ook doen zal.
Dat is ook weer het parousia.
Ja, hier staat ook het woord parousia. Ja. Het woord toekomst in de Statenvertaling is gewoonlijk de vertaling van het Griekse woord parousia. En dat betekent eigenlijk zijn tegenwoordigheid, zijn aanwezigheid. En dan niet laten slaan op de Heilige Geest, want de Heer is ook tegenwoordig in ons door de Heilige Geest. Maar dat is verborgen. En de toekomst, hè, dus de parousia, is echt van toepassing op zijn zichtbare lichamelijke aanwezigheid. Maar daar hebben we het later wel weer over. Maar dit is wat ons in ieder geval beloofd is. We hebben een zekere toekomst. En de Heer die ons nu roept is getrouw. En hij zal het ook doen. Dus is het alleszins de reden om hem nu te dienen. En uit te zien naar de vervulling van onze geloofsverwachting. Zullen we danken.